Tot voor onze overdenking vindt u in uw voorgelezen psalm, psalm 73. Daarvan lees ik u voor de versen 16 tot en met 18 en vers 26. Psalm 73, de versen 16 tot en met 18, daar spreekt het woord des Heren al dus. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. En vers 26. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijn harten. En mijn deel in eeuwigheid. Tot zover. Zet wij een ogenblik op duisternis en licht. Je zou er ook wel boven kunnen schrijven wat een van de gezangen meldt. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, leidt hij zijn volk naar eeuwig licht. Deze overbekende psalm handelt onder andere en in hoofdzaak wel over de gedachte of de leer van de vergelding. De vergelding door God. Zeg het de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar wee de goddeloze en de zondaar. Want het zal hem kwaad gaan. Een gedachte die we steeds in het Oude Testament terugvinden. In de psalmen. Bij de profeten. In de boeken van Mozes. Boek Job. Steeds keert die gedrachtige de gedachte daaromtrent terug. En ook steeds merken wij iets van de moeite en de verwarring die zich meester maakte van de mensenkinderen wanneer zij meenden dat God zijn woord niet nakwam. Nou lezen wij in de Nieuw-Testamentische verdeling. Toch heb ik een zekere antipathie tegen dat goedkope antwoord wat doorgaans gegeven wordt aan mensen die in moeite, in zorg, in strijd enzovoorts geestelijk of lichamelijk verkeren. Er wordt dan een soort rusting voorgehouden. En ja, je moet vertrouwen. Maar waarop moet je vertrouwen? Moet je vertrouwen dat het nog eens beter wordt of anders wordt? Maar als het nou niet anders wordt, nou ja, maar dan krijg je in het hiernamaals toch zodanige heerlijkheid die niet is te vergelijken met het lijden van deze tegenwoordige tijd. Ja, en de persoon in kwestie die voelt dat dan vaak aan als, nou ja, ja, jij bent er zo mooi af. He? Na deze tijd in het hiernamaals. En dan wordt een van de beklemmendste omstandigheden wordt het feit dat de in nood of druk verkerende geen antwoord krijgt. De gebeden, ja, nou ja, worden ze verhoord. Ik merk er niets van. komt geen verandering. En meerdere mensen, als er iets is, draagt elkanders lasten. Die zullen toch het aangezicht des Heren daarvoor gezocht hebben. Maar het verandert niet. Kun je wel zeggen, nou ja, wie weet waar het goed voor is. Wie weet waar je allemaal voor bewaard bent gebleven als je jong moet sterven. Ja, maar zelf voel je al innerlijk aan wat een nietige woorden. Die kun je makkelijk zeggen als een mens zelf nog op de been is. Onlangs zag ik iemand, een moedertje, die zat te huilen. Ja, veel traan, ja. Ik zie geen uitkomst meer. Twee kindertjes, die allebei aan een ongeneeslijke hersenziekte leden, nooit meer beter kunnen worden. De ene kreeg 60 toevallen op een dag. En de ander begon ook. En zelf was ze zo geschokt door alles dat ze ook in een ziekenhuis terecht kwam. Geen raad, geen antwoord en geen steun. Zo spreken ze uit, dan merk je wel uiteraard of het mensen zijn die onder het woord van God leven of helemaal niet. En dan zie je een ogenblik dat wanhopige. Ja, waarom? Waarom? Ja, dan kan iemand zeggen, ja, man, mens nog aan toe. We zijn waard om voor eeuwig verdoemd te worden. Ja, maar dat kun je ook niet maken. Dat kun je ook niet maken. Want dat leeft niet voor een mens. Je zou zeggen, ja, als een mens in die onwaarde leeft, dat hij nou zelf de dood heeft verdiend. Ja, zou die dan nog veel hebben op te merken? Ja, daarom zei ik reeds. Ik heb altijd een beetje een antipathie van, ik hoor het ook pas nog weer, omhoog blijven, hè? Kijk, omhoog blijven, kijk, ja, daar schiet je wat mee op. Omhoog blijven. Ik zeg tegen die meneer, volhouden meneer, door alles, ja dat vind ik ook, zei hij, omhoog kijken. Maar als hij nou niks ziet, omhoog, dan een beetje blauwe lucht of bewolkte lucht, de zon en de maan en wat sterren. Het lijkt wel, je kunt alles geen palen en perken stellen, maar het lijkt soms ook wel of dat het behoort tot de weg van de kerk en van het individu, het persoon, dat hij vereenzaamt, dat hij een tijd beleeft dat hij geen antwoord krijgt. Ja, dat is niet te vergelijken met het woord van de koning, de stervende middelaar. Gij antwoordt niet, zei ik destijds, mooi kerken. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Hij is de enige, de plaats, de kleder. Maar mag ik het dan zo zeggen? Onwerkelijk. Om God en door God zalig te worden, gerecht te zijn, lijkt het alsof de Heer het nodig oordeelt om een mens soms te brengen in de vereenzaming, in de versterving en in de dood. Maar die geen antwoord meer krijgt. Ja. Dat was voor de Heer Jezus het allerontzettendste. Geen antwoord te krijgen. Maar je ziet het ook vaak in de wanhopige ogen van mensen, jongeren en ouderen, die in de moeite en in de nood zijn, dat je opeens ziet, en kinderen des Heer, iets van dat intens verdrietig ziet. En als je dan vraagt naar de reden, ach, ik hoor, ik merk niets. Ik heb de Heer ernstiglijk gebeden, maar hij antwoordt niet. Ja, door de loop der jaren maak je dat mee, je wordt erbij betrokken uiteraard onder de mensen. Ja, je praat overal niet over uiteraard. Maar je moet niet te goedkoop denken, dit kan nooit of dat kan niet. Want je weet het niet. Wat allemaal kan. Je weet het niet dat soms het woord van God, dan zeg ik, dat is toch een godslastering in de hoek gehoord wordt. En dat men er een uur daarna of twee uur weer naartoe kruipt op handen en voeten. Waar zegt in zijn hart, er is geen God. Of hij zegt, wat is dat voor een God? Ik heb al meer opgewezen, dat is een van de ernstigste verzoekingen. Ook voor de Heer Jezus aan het kruis was dat de bitterste verzoeking. Dat, ja, dat wonderloze, er gebeurt niets meer, voor het vleeselijk oog. Die moordenaar, die houdt in het zichtbare een stervende man over. Die straks in de duisternis hangt en schreeuwt van verlating. Dat hij ziet, dat hij de geest geeft. En wat hem zelf betreft, komen ze hem straks doden door zijn beenderen te verbrijzelen. Toch ligt daar het woord. Heden, zegt u, zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar wat is er van het zichtbare te zien? Alleen maar ellende. Alleen maar omkomen. Sterven, een toornende God die alles in het donker zet. En een schreeuwende man van smarten. Waarom hebt gij mij verlaten? Voelt iets van de nood. Paulus bad de Heer driemaal om van die engel des Satans verlost te worden. Gebeurde niet. Mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo is er wat, zouden wij zeggen, gebeden. En dat er geen verhoring kwam. En dat de mensen zeggen, ja, maar dat komt op Gods tijd en op Gods wijze. Maar het wordt heus wel verhoord. Altijd. Zie je die dingen, die hebben met elkaar te maken. Ook die gedachten in het Oude Testament van die vergelding. Dat is geen onbijbelse gedachte. Want de Heere zal vergelden. En dan heeft de Heere de zegen beloofd over de rechtvaardigen. Job was een man godvrezend en vroom en wijkend van het kwaad. begrijpen er niets van. Maar ze vormden daar geen uitzondering. Zo dachten de mensen, de kinderen des Heren, er allemaal over. Vandaar dat geroep en dat de kern wat je steeds tegenkomt. Heren, waarom? Gij ziet het toch en gij aanschouwt toch de moeite op dat men het in uw hand geeft. De arme die niets meer heeft om op terug te vallen, die mag ten volle nog op u steunen en zich op u verlaten. En de ellendige en de verdrukte, die geen recht gedaan worden hier op aarde, zij mogen toch rekenen dat u hun pleit de slechter bent. Zo hebt u toch geopenbaard dat gij in zonderheid zulk een groot God koning zou zijn, die met wijs beleid zou richten. Vandaar ook altijd dat uitzien naar die koning. En telkens waren er weer de teleurstellingen. Dan verviel het koningschap tot ongerechtige dingen. Maar altijd weer die hand naar die koning, die eindelijk eens recht zou doen. En de arme en de noodrustige zou leiden. En die de vorsten zouden nederbuigen in het stof. Maar die voor de ellendige een schut mee heer zou zijn. Maar, waar blijft het? De gebeden van David, de zoon van Isi, hebben een eind. Asaf, dat hij dezelfde is als de tijdgenoot van David, doet niet ter zake. Asaf, is die man zo heilig? Nou, dat hij misschien wel eens grotere gedachten van zichzelf heeft gehad dan goed is, dat kan best. Hij was een mens. En wij zijn ook mensen. Maar ik zie hem toch niet als een man die ervan uitgaat dat hij door de werken zalig wordt. Nee. En Job ook niet. Nee. Ik geloof dat het mensen waren die in God, de God van Abraham, geloofden ter rechtvaardigheid. Dat ze misschien daarin niet altijd even helder hebben gezien en nog wel eens iets door elkaar hebben gegooid, kan best waar zijn. Maar de voorstelling, alsof bijvoorbeeld Job een eigen gerechtigd man was, die later pas tot het geloof gebracht is, toen die zei, nu verfoei ik mij, hoe die eerst alles van zijn eigen uit en toen van God uit, geloof ik niet. God bedoelt ook met die woorden dat Job een gelovige was in hem en dat hij de Heere vreesde. Het is helemaal niet verwonderlijk dat die strijd ontbrandt en dat ze zeggen, er klopt hier iets niet. Nee joh, je kunt praten wat je wilt, maar het klopt. Zo praten de mensen nu nog. Als je bidt, als het werkelijk echt is bij je, je meent het, dan wordt het gelijk overgenomen door de Heere God. Als je hart maar aan de Heere Jezus geeft. Er staat toch, bid en u zal gegeven worden. Ja, ik heb erom gebeden, maar dan heb je niet geloofd. Of niet vast genoeg geloofd. Want als je echt goed gelooft, dan gebeurt het. Dat lijkt geen twijfel. Dat is op dezelfde stem geënt als dat we in Psalm 73 lezen. God vergeldt het ten goede en ten kwaad. De bidden vergeld hij verhoren. De zoeken vergeld hij vinden. Maar die zich afsluit voor de Heere en die niet wil luisteren, die zal met de eeuwige straf straft worden. Waar had die man het zo moeilijk mee? Nou, hij had het daar zo moeilijk mee. Aangaf dan wel te verstaan dat hij in het leven ziet hoe Gods kinderen rechtvaardigen, de reine van hart, die ook met hun ellende, zonde en ellende zich tot zijn troon mogen wenden, bij hem schuilen en gaarne instemmen, schraap op uw spoor mijn wankelende gang. Hij ziet dat het die mensen beter gaat dan hem. En dan is hij vreselijk boos over geworden. Nijdig staat er. Als een mens nou boos en nijdig wordt, dan ziet hij de dingen niet helder meer. Want ergens ziet hij toch eenzijdig aardig. Wat hij allemaal hier zegt, is zo niet. Maar als een mens boos en nijdig is, dan kan die maar in één patroon denken. Dan vergeet hij wat er ook geschreven staat: eenelei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Zo dien die offert als die niet offert. De reine en de onreine. Die de eed vreest en die de eed niet vreest. Dat is ook waar. Dat kun je zien. Dat kun je echt zien. Maar als een mens boos en nijdig is en die heeft misschien een paar buren of overburen waarin hij dat dagelijks voor zijn ogen ziet afspelen, dan ziet hij de dingen niet zo helder meer. Hij is vreselijk nijdig geworden. Hij is boos geworden. Hij zegt, die lui, die hebben alles wat hun hart begeert. Waarschijnlijk is hij zelf niet rijk geweest. Of dat kun je er wel zeker uit opmaken. Maar hij ziet dat die mensen allemaal steeds rijker worden. Hij ziet dat ze geen banden hebben tot de dood toe. Ze groeien op. In voorspoed. Hij heeft elke dag wat. Maar er hoort alles bij. Misschien heeft hij wel verschrikkelijke kiespijn gehad, of hartpijn, of nierpijn, of weet ik. Hij zal reuze om het een en ander gehad hebben. Je moet niet denken dat het allemaal geestelijk is. Hij noemt ook veel uitwendige dingen op. Gaat allemaal goed. Met de boerderij gaat goed, met de kinderen gaat goed. En daarom hebben ze de hoofd daarbij. De hoofd moet als een keten om hun hals hangen. En ze spreken grote, hoogvaardige dingen. En dat is helemaal verkeerd gevallen bij die man. Hij kan er niet bij. Hoe kan dat nou? Als de Heer nou een zegen uitspreekt over zijn volk, en de Heer stuurt je allemaal rampspoed en tegenheden. Hun ogen puilen uit van vet. En ze gaan de indelingen van het hart te boven. Ze lopen over van fantasie. En ze maken het nog waar ook. Ze buiten de lieden uit. En spreken boos van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Dat is wel iets kenmerkends van deze goddeloze. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Ze gaan tekeer en er gebeurt niks. Elia kon nog eens bidden en er kwam vuur van de hemel. Azaf heeft het misschien ook wel eens geprobeerd, maar het is niet gelukt. Er gebeurde niets. De mensen bleven gewoon in leven. En met een vrolijk gezicht gingen ze voorbij. Dag buurman. Ik heb weer een meevallertje gehad. Ja. Nou ja, misschien zeg je, ja, man, ga je uit. Met je eigen waarde. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik heb straks enkele dingen vernoemd. En als het tot ons komt, denk erom dat Job ook wat woorden gesproken heeft. Waar die van zegt, ik heb woorden gesproken zonder verstand. Daarom, je moet in veel gevallen beter niet te veel zeggen. Niet te veel zeggen. En ook die zeggen, ja, maar die heeft het nog erger. En die, en die. Nee. Je mag wel denken in je hart. O Heere, breng uw gevallenen weder, zie verder op uw erfvolk neder, verkwik het als de watervloed, die het zuiderland herleven doet. Maar doorgaans schieten we met al onze prekerijen niet zoveel op. Daar omkeert zich zijn volk hiertoe. Dat er van het begin van de kerkgeschiedenis af eigenlijk door twee stromingen verschillend verklaard. Niet zo belangrijk, maar ik wil het u wel noemen. De ene groep verklaart hier dat het volk is dat zich schaart rond de goddeloze, omdat de naam van God niet wordt gebruikt. Je moet het dan zo lezen, ik zal het even zo in die zin lezen. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde, trouwens de vergaderingen. Daarom, vanwege hun overwicht en hun brutaliteit, hebben ze volk om zich heen. En hun leringen worden ingedronken als water. Iedereen luistert ernaar. Van dat volk wat de goddeloze omringen. En je hoort ze spreken zeggende, hoe zij uit mensen met die vrome praat luisteren ze niet naar. Hoe zou God het weten? Zo'n wetenschap zij bij de Allerhoogste. Oei. En dat Asaf dan daarop ziende, zegt, ziet. Deze zijn goddeloos, want je hoort ze spreken, zou er wetenschap zijn bij God. En zo zetten ze hun boze praktijken voor. Zie, deze zijn goddeloos, nochtans hebben ze rust en vrede. En dan zou vers 14 dus betekenen, vers 15, indien ik zou zeggen, ik zou ook al zo spreken. Namelijk, zoals die goddeloze en zijn volgelingen spreken, dat er geen wetenschap zou zijn bij de Allerhoogste. Zo ik zo zou spreken, zo zou ik niet getrouw zijn aan het geslacht uwer kinderen. Ik laat deze gedachte voor wat ze is, omdat misschien, ik weet het niet, de achtergrond, hoewel het geen slechte zin heeft, maar de achtergrond zou kunnen zijn dat men niet wil aanvaarden dat een mensenkind van God geliefd een dergelijke uitspraak zou kunnen doen. En dan zeg ik, wees daar voorzichtig mee. Om te zeggen wat niet kan. Wat niet kan. Want de een voelt de vloeken oprijzen in de ziel. En een ander denkt dat hij daarmee de zaak wint als die boek maar dicht doet. En hij moet terug. Al is het kruipend ernaartoe. Strijd, die grote strijd. Waarom? Als we het nu in de zin lezen zoals ik nu zei, dan zou je het zo kunnen lezen. Daarom is het volk bedrukt. Als ze dit alles aanschouwen. Zo bedrukt dat zij zeggen, zou er wetenschap zijn bij het Allerhoogste? Zou God het weten? Nogmaals, ik verwerp die andere zin niet. Maar om een woord te spreken van troost, kan het een troost zijn dat God het in zijn woord heeft laten optekenen. Dat het ellendig kind gaat zeggen, God weet er vast niet van. Hij slaat er geen acht op. Hij staat van verre. Hij bemoeit zich niet meer met mij. Dat is de werkelijkheid. We zeggen, wat een klein baasje toch. Ja, dat zijn wij ook. Kleine baasjes. Maar het is wel een stukje praktijk uit de werkelijkheid. In zoverre dat de mens die niks mankeert met een vroom gezicht een preekje staat te houden. Je moet niet denken dat God dat zo welgevallig is. Want die krijgt op zijn preekjes ook geen antwoord. Azaf krijgt wel antwoord. Je moet rekenen. Dat soms een vloekend mens dichter bij God is dan een fariseer. En dat een mens waarvan je denkt hij gaat de hel in, de vijandschap kijkt zijn oog uit. Dat hij soms dichterbij is bij het koninkrijk dan wij. Dat is een zaak om over na te denken. Je ziet Job scheldend, boos, tegen God spreekt en onderwijl krimpt hij in elkaar van de ellende. Het is alsof hij met een grote boog overal omheen loopt. En elke keer weer, dan zeg je, hé, nou gaat de duivel het winnen. Nou zal die God vervloeken. Nou zal die afscheid nemen. Nou, hij vloekt misschien wel eens. Zijn geboortedag. Maar het is net alsof hij als een hond onder de slagen elke keer weer naar dat midden kruipt. Dat doet de geest van God. Ik weet mijn verlosser leeft. En daarom is het makkelijk om Job te leg te lezen. Maar het is onmogelijk voor Adam om daar te komen. Ik weet mijn verlosser leeft. En daarom moet je in de beoordeling altijd zo voorzichtig zijn. Soms als een mens op een dieptepunt is, dat hij, nou ja, wat ik reeds zei, dat hij zegt, hier, weg. Dat God gelijk zegt, hier, luister eens naar mij. God zegt er even moeite. Ja, Azaf kon er niet uitkomen. Ik kan deze psalm natuurlijk niet in zijn geheel behandelen. Dat voel je wel aan. Maar hij stelt zichzelf als een mannetje dat iedere dag is te lang. Hij zal ook best wel eens een goede dag gehad hebben. Maar nogmaals, dat zie je dan niet. Als je in die cirkel loopt, dan zie je dat niet. Dan ben je zo vervuld van je eigen pijn, van je eigen kwalen, van alles. Je eigen geestelijke verdriet, geestelijke verlatingen. en de moeite die je hebt misschien met de kinderen, in de familie, in de gemeente, in de vriendenkring of in het zakenleven of wat dan ook. Als dat eenmaal vast op je heeft, dan bestaat er niks anders meer. En als je dan uitspreekt dat die goddelozen die hebben allemaal een best mooi leven van de stok houdt en die sterven nog allemaal goed makkelijk ook. Er is er aan de andere kant zowat geen ellendiger mens meer over dan dat ik ben, want wat heb ik nou eigenlijk aan mijn leven en in mijn leven. Daarbij moet je bedenken dat voor de gelovige Israëliet de zegen van God niet zo direct gebonden werd doorgaans aan het hiernamaals, maar aan het leven hier op aarde. Al zo zal die man gezegen worden die de Heere vreest. Wij spreken er altijd over natuurlijk in nieuw-testamentische bewoordingen. Nee, je moet het maar niet onderschatten. Ik ben een geplaagd mannetje. Ik heb gedacht om het te begrijpen. Maar om je eerlijk te zeggen, het bleef moeite in mijn ogen, zegt Aad. Het kwam er niet uit. Ik heb gedacht, maar eigenlijk geprobeerd mezelf te temperen. En een bredere blik erop hebben. Maar nee, het is aan mij eigenlijk niet zo goed gelukt. Hij bleef boos. Het was moeite in mijn ogen. Ja, zielig, ja, en troostrijk. Deze man die gezegd heeft, als God het niet had verhoed, had ik in de hel geweest. Mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgeweken. Dat wil zeggen, ik heb niet op het laatste moment het rechte pad gekozen. Maar het wil zeggen, ik kon er niet meer uitkomen uit deze weg. Het was voor mij een afgedane zaak. Het was allemaal alleen maar duisternis. Heb je dan niet gedacht? Ik heb wel gedacht. Maar het bleef duisternis. Heb je dan geen vage gedachten gehad onder alles? Ja, maar hiernamaals. Of ten eerste was de openbaring nog niet zo rijk als in het nieuwe bedeling wat betreft het eeuwige leven, al was het niet onbekend. In de tweede plaats, een man kreeg dat niet in de gedachten. En als hij het in de gedachten kreeg, dan kon hij er niets aan doen, want dan dacht hij, ja, je kan mooi praten. Uit alles en alles maak je op, het was moeite in mijn ogen. Het werd steeds donkerder om hem heen. Ik kan me grijpen. Ergens. Ja. Ik kan me grijpen. Als je mensen ontmoet die geen raad meer weet. Een mens die de Heere vreest en alles breekt af onder de handen. Dan kun je wel zeggen, je hebt groot gelijk, maar alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar als alle dingen nou medewerken ten kwade. Oh, je kunt er lang of kort over praten. De man kon er niet uitkomen. Ik heb wel gedacht, nogthans, ja, alsof die zeggen, ik heb me er wel tegen verzet. Ik heb nog getracht om een andere oplossing te vinden dan zal er weten. Dat zijn bij de Allerhoogste. Maar ik ben er niet uitgekomen. Dus het was eigenlijk verloren. Niet zo gelukkig heb ik nog net op tijd mee. Het was moeite in mijn ogen. Er was geen licht in. Tjoe, wat is een mens toch, hè? Ja, en toch, ja, ik weet wel, je kunt van twee kanten bekijken, van Gods zijde en van ons zijde. Als je de mens tegenover God plaatst, dan zeg je, alsjeblieft je mond, waardevol schepsel. Wat denk je wel? Hoe durf ik jou te spreken? Geeft God rekenschap van zijn wegen en daden? Is hij dat verplicht? Als ik hem echter tussen het volk zet of zie, dan zeg ik, daar gaat familie. Daar gaat de mens. Die zijn eigenlijk niet met een vroom praatje uitpraat, dan koopt hij in ellende te zien. Nee, de pan loopt over. Zou er wetenschap zijn? Dan ben je ver weg, ja, dat ben je ook. Dat ben je ook. Maar je moet eerst maar in de tang zitten. Of een ingebeelde of een werkelijke tang. Maakt niet uit hoe het is, maar hoe je het ervaart. Je moet maar in de tang zitten, dat God jou niet meer hoort. Jouw kinderen zijn voor de duivel en voor de hel. Alles wat je daaromtrent hebt gehoopt is vergeefs. Jouw weg loopt uit in de dood. Je moet er maar in zitten. Dan zeg ik, ja, tegenover God, ja, tegenover God. Maar ik ben God niet en jullie ook niet. Begrijp je? Hoef het kwaad niet goed te praten in ons eigen, niet? Of in een ander, al doen we dat wel. Maar we mogen wel eerlijk zijn en eerlijk zeggen. Och ja, man, het is vergif. De boosheid komt eruit. Je hebt het niet begrepen. Het is een probleem waar veel van je lot en tijdgenoten mee geworsteld hebben en over gezucht. Waar ze geestelijk helemaal door in verwarring zijn geraakt. Hoe kan dit nou toch allemaal gebeuren zo? Zou de Gods belofte missen, eeuwige vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Daarom staat iets bij. Het was moeite, duisternis, totdat ik in Gods heiligdom inging. Gods heiligdom. Is dat geestelijk? Of is dat letterlijk? Het kan allebei geweest zijn. Heiligdom was ook de plaats van het gebed. Waar het volk heen ging. En waar ze hun knieën bogen. Of hun handen opheften naar de hemel. Hanne was ook in het heiligdom. Toen ze ernstig bad en riep tot de Heer. Dus dat hoeft niet per se losgemaakt te worden van elkaar. Want in de tempel of tabernakel werden de liefelijkheden en de wonderen Gods aanschouwd. Dus het kan wel zijn dat hij naar de heiligdommen ging. Een meervoudsvorm om de heerlijkheid van het heiligdom mee aan te tonen. Die toch naar de kerk gegaan is. Of naar het tempel. En toen die daar was. En ze gebed. Of niet, ja, de Jood was gewend daar te bidden. Of dat hij daar misschien in zijn eentje zat te peinzen. En in de verte. Daar was het bloed. Daar werden de dieren geslacht. En daar steeg de rook op ten hemel. En toen heeft de Heer hem wat laten zien. De Heer heeft hem wat laten zien. Immers stelt gij op gladde plaats. Dat is ontzettend. Ja. Daar ziet hij de grote almacht niet om zijn eigen eruit te rekken, want hij was niet op het idee gekomen. En daarom moet je dit niet menselijk opvatten in de zin van, nou ja, dan heeft de man zijn eigen nog getroost met de gedachte. God die zelfs op een of ander ogenblik wel eens even dood en vernieuwen. Nee. God laat hem iets zien in het heiligdom. In het heiligdom waar zijn deugden en volmaaktheden geprezen en genoemd worden. In het heiligdom waar het volk zingt, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Laten we dat vaak op hoop, tegen hoop hebben gezongen. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal gestaan. En ondertussen bracht alles onder hun handen af. Het heiligdom, waar zoveel nood, waar zoveel duisternis, zoveel ellendigheden terecht gekomen zijn, dat je zou zeggen, moet dat allemaal naar het heiligdom, waar de Heere zich openbaart, past dat wel bij elkaar? Die verslagenen, verbrokenen, ontevredenen, mompelaars, het heiligdom. God trekt door zijn eeuwige raad en liefde zondagen naar het heiligdom. En als een of andere vrome vroeger vraagt of zij het ook zo aangenaam gesteld bent, hoe brandde mijn genegenheid, dan zeg je maar niks als je niks te zeggen hebt, want misschien is het wel precies andersom. Misschien ben je al 's morgens vroeg al helemaal overstuur geweest, boos geweest, zenuwachtig, naaardig, mopperend, schelden. Dat past toch niet? Nee hoor, dat past niet, daar ben ik er mee eens. Er is niks van. Naar het heiligdom. Tot ik in Gods heiligdom inzit. Je vindt toch niet erg dat ik het er zo wel letterlijk als figuur in. Die mag de alleen geestelijk nemen hoor. Maar ik zeg het alleen maar uit de nauwe band. De Heere bemint de poorten van Sion. Boven alle woningen van Jacob. Daar zit hij nog ietsje grimmig te kijken door het raam. Maar morgen is het tijd om naar de kerk te gaan. Morgen. De Heer trekt hem uit dat huisje. Uit die omgeving. Uit die lege bodenbuurt, zou je zeggen. Waar hij altijd weer wat nieuws hebt, maar zelden wat goeds. Wat altijd wel wat is, wat hij zegt. O God, moeten we zo naar de kerk? Moeten we zo naar de tabernakel? Mevrouw en mijn kindertjes, wij, ik. Ga toch maar. De Heer bemint de poorten van Sion. Waarvan het bloed gesproken wordt. Dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. En als hij daar in het heiligdom is. Dan laat de Heer zelf hem op hun einde merken. Hoe de Heer dat gedaan heeft, want dat staat er niet bij. Ik denk persoonlijk dat hij daar in het heiligdom die beesten zag geven. En het bloedstroom, dat werd zoveel mogelijk opgevangen. En dat hij toen misschien iets heeft gevoeld, dit wat. Goddeloze, al zijn ze vrolijk, als jullie straks moeten betalen. Want die goddelozen zijn nog wel zo brutaal dat ze nog in de tempel komen, ook om een offertje te brengen. Daarom kan best zijn dat het hem ten diepste aangreep toen hij het mes door de kemel zag gaan. geest. En dat hij gevoeld heeft, er moet iets gebeuren. Er moet betaald worden. Of door onszelf, of door een ander. En dat hij aan hun einde dacht. Niet alleen hoe ze hier vredig hun ogen sloten. Dat hoeft nog niet. Want dan zou je zeggen, nou zo naar het einde te zien, is alles in orde. Veilig in Jezus' armen. Maar hij dacht verder, daar komt de voorspoedige, de begripper, de rijke. Bij God. En die heeft geen cent om te betalen. En God zegt betaal eens. Betaal nou eens. En hij kan het rampzoeningstijd nog eeuwigheid voldoen. En dan ziet hij een einde. Achter dat vredige dode masker ziet hij dat God de rechter van hemel en aarde, dat God recht spreekt. Dat is vreselijk. Hij merkt dat hun einde. En dan ziet hij ook dat God ze op gladde plaatsen zet en ze doet vallen. God zet ze daar neer. Ja, maar dan kun je Gods schuld toch niet vergeten. Alles is onze schuld. Maar God is niet kleiner dan onze schuld. God heeft niet het nakijken. God is de onzagwekkend grote. Die alles gevrocht heeft om zijn zelfwil. Ja, ook de goddeloos. Tot de dag des oordeels. God zet ze op gladde plaatsen. Maar ze kiezen ze zelf uit. Gladde plaatsen. Dat waren letterlijk in Palestina die kalkachtige gronden. En door de regen en de zon die daarop kwam, was het vaak glibberig, glibberige plaats. Levensgevaarlijk. Menige reiziger viel tientallen meters naar beneden. Het ezeltje kon nauwelijks of het paard de poot op die gladde rots plaatsen. Zet. Kom je in de psalmen vaak tegen. Gladde plaatsen. Dat is letterlijk het beeld. Geestelijk moet ik altijd denken aan die man. Toen Elisa zei, morgen zal er hier voor een paar centen brood en meel te koop zijn. In de naam van God. En die hoofdman, die zegt, schamper, zou God vensters in de hemel maken soms. Net zoiets als, hoe heet die man, Bresner, die zei, als we atoomoorlog krijgen, zal God het ons niet vergeven. En Gromyko, die weet lachen naar boven, oh, die jongen daarboven bedoelt hij. Om het een beetje bespottelijk te maken. Maar zo die hoofdman, hij vertrekt daar in één keer, of dat hij zichzelf bewust is geweest, ik denk het niet. In diepste zin verwerkt hij het brood uit de hemel. Verwerpt hij de genade, Gods genade, over een schuldig volk. Het waren schuldigen, want ze wilden Elisa zijn hoofd eraf slaan en ze aten hun eigen kinderen op. Brood, God die helpt in nood. Vreselijk voorbeeld, zo zullen de spotters die het evangelie van Gods genade tot een einde toe verachten, niet bestaan. Dat was een gladde plaats. Dan zegt Elisa, je ogen zullen het zien, maar je zult er niet van eten. en jou met eerbied gesproken. Zorg, zegt de koning, op je post, man. Het is zover, hoor, het is brand. Maar houd de zaak in de gaten. Op je post, ga jij dan naar de poort. En God in de hemel, die zegt ook, ja, dat is goed. Jij moet daar naartoe. Niks aan de hand. Het zal toch in de man zijn gedachten niet opkomen dat hij in het gedrang uitglijdt en vertrapt wordt, zonder iets te proeven van het brood. Krijgt hem niet in gedachten. Misschien is er een vage angst geweest, maar dat heeft hij niet verwacht. Dat het zo zou gaan, dat hij als vuil onder de voeten van de mensen vertreden zou worden. Dat is de geestelijke kant. Dat hier een stukje vervulling. Immers zet gij hem op gladde plaatsen. Gij doet hem vallen in verwoesting. Bij die hoofdman kwam het nog uit. Aan deze zijde was het graf. Bij de rijke man kwam het niet uit aan deze zijde, maar aan de andere zijde van het graf. En de Heer Jezus heeft het geopenbaard. Misschien is die heel goed gestorven. Verzekerd van het eeuwige leven. Maar het was glad, spiegelglad. En hij dacht, ik ben een gezegende. En hij dacht, ik ben een van Gods bekenden. Een van Abraham's zaad, dat was ook zo'n rijke man, die zoveel kudde had van dieren, en ik ook. Maar hij begreep niet dat het daar niet uit bestond, maar dat God gezegd heeft, Abraham, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Nou ja. Dan wil hij wel zwijgen. Als God het doet, als de mensen het doen, dan valt het niet mee om te zwijgen. Als de mensen met hun zogenaamde troostwoordjes en gelovige dingetjes aankomen dragen, dan heb je wel eens de neiging om te zeggen, alsjeblieft op. Met dat gepraat, theorie. Maar de praktijk is zo. Maar als God het doet, in de poorten van Sion het gordijn even wegtrekken. Man, wat ben jij gelukkig. Jij bent een verdoemeling, dat mag iemand erbij denken in je hart. Je bent een nijdig stukje mens, misschien is er een driftig mannetje geweest, ik weet het ook niet. Misschien heeft hij het lang opgekropt. Zo'n soort van opeens is die vuurrood geworden. En met zijn vuist heeft hij bevat. Ik begrijp er niks meer van. Misschien heeft hij het niet gedaan waar de kinderen bij waren, ik weet het. Maar nou het wonder. Het wonder in de zin van man. Wat zit jij goed? Wat zit jij goed? Jij zit niet op gladde plaats. Oh nee, en ik ben uitgegleden. Ik ben toch al uitgegleden, en ik heb het toch al gezegd, dat u er niets van weet. En God laten voelen, dat kan wel zijn, aardig. Toch sta je niet op gladde plaats. Want jij staat in mijn eeuwige liefde. Mijn welbehaag. Dat is voor jou de grond. Of ik met me eens ben of niet. Asaf zegt, ik was onvernuftig en een groot beest. Maar jij staat niet op gladde plaats. Dat breekt het hart. Dat God ondanks dat onze voeten zijn afgeweken. Nochtans omdat hij zelf de grond is. Van hun zaligheid, omdat hij zelf de volvoerder is van zijn raad, en zijn werk volleind tot op de dag van de Heer Jezus Christus zijn toch goed zit. Als je dit fout, God laat me zijn gevoelen hoe goed je zit. Dat kan God alleen. Dat zou je nood en dood ook je arme medemens gunnen. Die in druk en vertwijfeling verkeert. Of die de wanhoop nabij is. Dat je in de stilte mag zuchten. Heere, alstublieft. U kunt het alleen doen. Want mensen vermogen het niet. Mensen maken het meestal alleen maar erg. Maar u kunt laten zien, zoon, dochter, man, vrouw. Je ligt niet goed. Laat het, meen ik te merken aan wat ik je zo hoor zeggen. En toch lig je daar goed. Want je ligt in mijn handen. Veilig bewaard. Je bent er niet mee eens, meen ik te horen, zegt God. Je zult het er toch eens mee moeten worden, of niet. Maar ik ga toch door. Want ik ben hij, ikzelf. Ik denk dat hij niet graag een overstapje gemaakt zou hebben met de buurman. En dat hij, al hoorde die het gefeest wel aan dat hij denkt, en misschien zat hij net bij een ziek kind, of weet ik wat, of kon hij weer niet goed slapen, of wat er allemaal aan was. Maar dat hij dacht, ja, maar ik rouw toch maar liever niet. Nee, toch maar liever niet, Heere, Heere. Want straks is alles voorbij, schijnbedriet. Nou ja, merk het toch immers niet, de dingen die we zien, die zijn tijdelijk, maar de dingen die we niet zien zijn eeuwig. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is schodderot tegen mijn hart. Dat wil je niet in de allereerste plaats zeggen, als ik straks sterf. Dan gaat het voor mij, dan zit het voor mij wel goed. Nee, het woordje besluiten, dat wil eigenlijk oorspronkelijk zeggen, verkwijnen. Verkwijnen. Kijk, je kunt niet zeggen dat de man de andere dag opeens allemaal voorspoed had. Toen hij uit de kerk thuis kwam, wachtte er misschien weer een verrassing. Wie weet wat er thuis gebeurd is. Nou wil dat vers dit zeggen. O God, al zit ik dan in de verkwijning en al voel ik mijn lederen zak gelijk, of al moet ik nog een poosje doorgaan zo, nogthans. Al is het niet best met mijn hart en met mijn vlees, van binnen en van buiten gesteld. Nochtans wil het zeggen, God is de rotssteen van mijn hart. Dat wil zeggen, dat bevende, dat krijzende, dat zwak, dat opstandige, dat bedroefde. Dat vaak onvernuftige hart. Ik, kortom, ik ben. Toch bent u de rotssteen waarin ik met alle noden, alle ellende, voor en tegens in opgenomen ben. Waarin ik veilig ben. Hoe ik ook ben. Ik ben een groot beest voor u, heren. door mijn verwaande geest. Maar het wonder dat u me laat zien dat ik, ondanks alles, in de rotsteen ben. Met al mijn noden, met al mijn tegenheden, dat gaat mij alles te boven. Bezwijkt, is mijn leven dan een bezwijkend, verkwijnend leven? Is er weinig zoet en veel zuur? Gij zijt toch de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Des Heeren deel is zijn volk. En des volks deel is de Heer. In God, zegt hij, maar het is wat. Het is wat. We hebben het zo menigmaal gezongen. In God is al mijn heil, mijn Heer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Maar wat een arbeid des geestes. Wat een donker dalenvaart van duisternis. Maar het licht schijnt in de duisternis. De doorheen mopperaar, ontevreden kind, met je gekleurde brilletjes. Je bent er niet mee eens. Nee, in het heiligdom. Ik ben uw God. En uw staatsgod. De Heer is mijn deel in eeuwigheid. Het deel der goddeloze mensen vergaat. Hun verwachting zal afgesneden worden. Ze hebben niet allemaal voorspoed, zoals Adam dacht. Oh nee. Nee hoor, er zijn er ook bij die veel tegenslag hebben. En die tegenslag op zichzelf, dat is hun behoudenis niet. Wel kun je soms zien, o God komt tussen beiden. Helpt, maar anders is het ook van hoop de mens. Buiten God. Maar de Heer is mijn deel. Eeuwig. Al is alles hier dan beneden onze mate. Gods maat is een overvloeiende maat. En hij maakt mij eeuwig gelukkig. Daar zie je het allerheiligst geloof. Dwars door de duisternis heen. Door de nacht. En die kan donker zijn. Dat wensen we elkaar niet toe. Nee hoor, sta niet naar naarheid of zwaarheid, maar naar klaarheid. Maar we leven in een leven waarin we allerlei ellendigheden en kruis onderworpen zijn. Kan tegenvallen. Maar waar de Heer troost en trekt tot zijn licht, daar is het goed. En de gemakkelde, uitgemergelde zondaar komt kerngezond de poort binnen. En als de trouwe herder vraagt, heeft u aan niets ontbroken? Nee, niet. Ik ben eeuwig gelukkig. Daar zal zijn naam eeuwig worden geprezen voor al zijn wonderen. Amen.